Het is woensdag 18 november 2009. Mijn naam is Daan de Wit, in gesprek met Willem Middelkoop, auteur van Overleef de kredietcrisis. Willem, er is veel gebeurd sinds ik je in 2006 ben gaan interviewen. Hoe kijk je terug op die interviews? Hoe kijk je terug op de scenario's die je toen schetste?
Ja, dat was toen zomer 2006 eigenlijk, toen we bezig waren met de research voor Alfred Dollarval. Eigenlijk heeft alles zich toch min of meer afgelopen jaar zich zo voltrokken zoals we daar eigenlijk een beetje bang voor waren in 2006. Dat toestand, de economische ontwikkeling was toen wereldwijd heel erg sterk. We zaten echt in de sterkste economische groei ooit. Maar ja, we waren toen bang dat die toestand onhoudbaar zou blijven te zijn. Omdat de schuldopbouw dermate grote vormen aannam, dat het eigenlijk wel een keer vroeg of laat tot een crisis zou moeten leiden, met name in Amerika. Nou, die crisis is natuurlijk uitgebroken. En wat dat betreft waren het opvallende scenario's die we in 2006 al bespraken en die eigenlijk voor groot deel zijn uitgekomen.
Ja, sommige wat extremere delen van die scenario's niet. Hè? De geldmachines die geven nog geld. En hoe kijk je daarnaar?
Nou, nee, we hebben toen gezegd, er is een ultiem doemscenario, zou je kunnen zeggen. Dat er ooit een situatie kan komen dat het financiële systeem als het ware implodeert. Nou, dat is ook gebeurd in september, oktober 2008. En we zijn echt op een haar na verwijderd geweest van echt een complete ineenstorting van het financiële systeem. Wat dan zou inhouden dat beurzen en banken sluiten. En dat echt onherstelbare schade is aangericht. En dat het een wereldwijde ontwrichting zou kunnen veroorzaken. Nou, dat is allemaal net niet gebeurd. Met nadruk op net niet. Maar in feite is het systeem, het wereldwijde financiële systeem, is eigenlijk hard kapot gegaan en wordt nu kunstmatig overeind gehouden. Het ergste scenario heeft zich dus bijna voltrokken.
Willem, op 13 november kopt de NRC Nederland uit de recessie.
Ja, klopt. Dat is ook waar. Maar recessie is een economische definitie, economische formule. Er wordt gekeken naar de maand-op-maand groei. De kwartaal op kwartaal groei, als die twee kwartalen lang positief is, dan is er technisch geen sprake meer van recessie. Maar in het derde kwartaal groeide de economie ten opzichte van het tweede kwartaal 0,4%. Maar ten opzichte van een jaar eerder daalde de economie met 3,5%. Dus dat geeft wel aan dat, dat het leed niet geleden is. En dat de crisis in feite pas echt voelbaar zelf begint te worden. Dus wat dat betreft zet dat nieuwsje op het verkeerde been. De economische gevolgen van wat er een half jaar, drie kwart jaar, een jaar geleden gebeurde, die beginnen nu pas in de brede economie zichtbaar te worden. Dus wat dat betreft heb je een soort tegengestelde beweging. De cijfers laten zien dat er weer groei is, maar de werkloosheid begint nu pas sterk op te lopen. De faillissementen en de winkels krijgen het nu pas echt moeilijk.
Willem, wat ik ook wel eens lees de laatste tijd, is de vergelijking tussen de grafiek met 1929, toen het vlak voor de crash ook wat beter ging, met de cijfers van nu, dat het ook weer beter lijkt te gaan. Zie jij daar ook een vergelijking tussen, of is het onzin?
Nee, je kan het niet vergelijken met de periode voor de crash van 1929. Je moet het vergelijken met, je hebt de crash gehad, 1929, die crash hebben wij gehad in 2008. En daarna zag je in 1930, heb je daar ook een opleving gezien. En pas in 1931 en 1932 kwam de echte diepe depressie. Maar dat kwam ook omdat autoriteiten toen heel anders ingrepen dan nu. Autoriteiten grepen eigenlijk nauwelijks in, waardoor diepe depressie ontstond. En door het sterk ingrijpen nu voorkom je dat er diepe depressie ontstaat. Ja. Maar door nu zo sterk in te grijpen, plant je wel het zaadje voor een diepe depressie eventueel weer later. Maar dat kan er over jaren zijn.
Ja, maar dat vind ik zo gek. Je bent blij met Wouter Bos. Aan de andere kant kun je zeggen dat het probleem van de kredietcrisis, namelijk te veel krediet, tevens de oplossing is. Nog meer krediet.
Nee, maar goed, het is de keuze voor de economische dood nu of over een aantal jaar. Nou, ja. Als ik jou vraag daartussen te kiezen, zeg je, nou, doe mij maar de economische dood over een paar jaar. Dat is hetzelfde als je zelf heel erg ziek bent. het ziet eruit dat je einde nadert. En dan komt er een arts de kamer binnen en zegt, nou, ik heb nu een wondermedicijn. Is nog niet overal getest, maar het lijkt erop dat je dan 2 jaar langer te leven hebt. Wel sterke bijverschijnselen waarschijnlijk, maar dan slik je dat medicijn toch maar. Omdat je, alternatief is dat je spoedig...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar als die dokter nou erbij zegt, maar je zal extra veel lijden over 2 jaar. Ja.
Nee, dat is niet extra veel lijden.
Nee.
De keuze is, of je gaat nu dood de komende maand, of je hebt nog kans dat je een paar jaar verder kan leven. Ja, dan kiezen deze mensen toch voor nog een paar jaar verder te leven, ook al is dat met ongemak en misschien vanuit de rolstoel. En dat doen we nu ook in dit systeem.
Oké, en hoe kijk jij dan over, wat zie jij dan als scenario voor over 2 jaar of over 5 jaar?
Centrale banken en overheden kunnen onbeperkt geld creëren. En je kan dus onbeperkt echt de economie stimuleren. Desnoods, zoals Milton Friedman al zei, desnoods gooi je geld met helikopters. Je kan dus altijd de economie weer aan de gang krijgen. En dat is wat er nu dus ook gebeurt. Alleen, dat kent natuurlijk grenzen. Want als je geld in helikopters gaat gooien, ja, dan gaan mensen natuurlijk al gauw dat geld minder waardevol vinden. Omdat iedereen zelf een geld zomaar kan krijgen. Nou, een milde variant zie je dus op dit moment. Iedereen in de financiële wereld kan onbeperkt geld krijgen of lenen tegen 0%. Daardoor gaan inderdaad de beurzen weer omhoog. Daardoor beginnen grondstofprijzen weer op te lopen. Daardoor lopen de goud- en olieprijzen weer op. Maar het grote gevaar is natuurlijk dat je een wereld krijgt die verslaafd raakt aan al dat goedkope geld. En dat die wereld daar niet meer zonder kan en steeds meer van het geld nodig heeft. En dan kan je in een situatie terechtkomen dat die geldontwaarding als het ware in een opwaartse spiraal terechtkomt. En ook dat mensen geld steeds minder als iets waardevols gaan zien. En dan kan je in een hyperinflatie scenario terechtkomen waarbij mensen er geen niet meer vertrouwen in geld.
Ja, en hoe ziet dat er dan uit?
Nou, dan moet je naar zijn map bekijken. Dan moet je kijken wat de Republiek Weimar hebben gezien in 2022. Dus, als mensen niet meer vertrouwen hebben in de waarde van geld, ja, dan moet je steeds meer geld neerleggen om dezelfde spullen te kunnen kopen. Kijk, olie kunnen we niet bijmaken, goud kunnen we niet bijmaken. Dus als er steeds meer geld wordt gecreëerd, gaat dat geld ook vluchten richting de spullen die we niet bij kunnen maken. En dan krijg je een soort uit de hand lopende inflatie, waardoor mensen steeds meer vertrouwen verliezen in de waarde van het geld, het spaargeld. Dus mensen gaan spaargeld opnemen en gaan daarvan bijvoorbeeld goud en olie kopen. Dat zie je nu gebeuren. Dat zien wij in onze webshop zelfs gebeuren. We worden elke dag verteld door mensen die spaargeld aan het verzilveren zijn, letterlijk.
Ja. Ja, jij boert goed, hoorde ik bij Paul Witteman. Hè? 2 miljoen omzet per maand, 20.000 euro winst.
Dat is direct gevolg van het feit dat mensen spaargeld beginnen te wantrouwen. Dat is niet zo gek. Hè? De DSB-bank is gevallen. We hebben op de leverering gezien dat 80% van de bank in probleem is gekomen. En we zien dat er geldpers aanstaat. Ja, nou ja, het is nog steeds niet verboden om je geld op te houden. Goud is gewoon geld dat je niet bij kan drukken. Dat op onze slogan. Because they can't print gold.
Maar andersom, straks gaan mensen misschien dat goud verzilveren, om het maar zo te zeggen, omdat ze...
Dat ze goud gaan ruilen in zilver.
Nee, het is meer een woordspeling. Dat zometeen dat goud gaat worden ingezet omdat het geld niks meer waard is. En dan willen die mensen de spullen verkopen. Maar als iedereen dat geld of dat goud op die manier eigenlijk gaat dumpen, dan stort de goudprijs weer in.
Er is in deze wereld heel veel geld. En er is een heel klein beetje goud. Alle goud op de hele wereld kan je in 2 Olympische zwembaden kwijt. Alle goud op deze hele wereld past in 2 Olympische zwembaden. Er is voorlopig heel veel geld. Er is een heel klein beetje goud. En er gaat nu steeds meer geld naar dat goud vluchten. En dat zorgt voor een opwaartse beweging van die goudprijs. En als mensen bang zijn dat het veel goud is en dat ze dat willen gaan omruilen voor geld, dan een andere situatie.
Willem, ik bedoel dat zometeen als dat geld door die hyperinflatie niks meer waard is, dan zullen mensen dat goud willen gaan besteden om goederen mee te kopen. En als ze dat massaal zouden doen...
Dan praat je over een situatie dat er ruilhandel is,
zoiets?
Dat geld niks meer waard is. Nou, dan is er niet heel veel goud wat wordt gedumpt. Dan zijn er een aantal mensen, een beperkt aantal mensen die goud hebben, die kunnen goud ruilen voor eten. Andere mensen die geen goud hebben, die moeten de boekenkast ruilen voor eten, bij wijze van spreken, in zo'n soort scenario. En ja, die historie leert dat goud dan waardevoller of waardevoller wordt gezien dan die oude boeken.
Laten we het even hebben over allerlei geruchten die we horen over een wereldmunt. Denk je dat die aanstaande is?
Nee. Voorlopig zitten we gewoon in een systeem waarbij de dollar nog steeds een wereldmunt is. We krijgen daar een aantal aanpassingen in dat systeem. Waarbij hooguit met een mandje gewerkt gaat worden, hè, van IMF, de SDR's. Waar de dollar nog steeds in zit. Kijk, het Britse pond was de wereldmunt in de 19e eeuw. Het Britse pond. Dus die staat kwijtgeraakt tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar het Britse pond bestaat nog steeds.
Ja.
Dat gaat ook met de dollar gebeuren. De dollar kan heel erg gaan dalen, maar voordat de dollar ophoudt te bestaan, zijn we toch een flink aantal jaren verder. En het enige wat je voor zou kunnen stellen is dat er een wereldwijde, als er een wereldwijde collapse zou komen van dit financiële systeem, als dan zou er eventueel ruimte zijn voor de introductie van een nieuwe wereldmunt. Maar dan moet je dus eerst een collapse hebben gehad van dit financiële systeem.
Wat zijn de tips die je geeft aan bemiddelde en onbemiddelde lezers van je boek om de kredietcrisis dus te overleven?
Nou, het belangrijkste is dat je je baan behoudt. Dat is prioriteit 1, 2 en 3. Want de mensen die een baan hebben kunnen een huis betalen. Ik ben bang voor een groeiende tweedeling tussen mensen die wel een baan hebben en die eigenlijk geen last hebben van de kredietcrisis en met een gezonde baan die eigenlijk alle last daarvan hebben. Daarnaast is het heel belangrijk om flexibel te blijven. Je moet flexibel zijn, want als je flexibel bent, dan kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Eén ding is duidelijk, de situatie gaat veranderen. Op welke manier weten we niet precies, maar er gaan grote veranderingen komen. En daarom is het wel zo handig als je flexibel bent en het is natuurlijk belangrijk dat je niet te veel schulden hebt. Als je veel schulden hebt, kom je gauw in problemen. En je moet dus zorgen dat je dus flexibel bent. Dat je niet tot de eerste groep behoort die in problemen gaan komen door de kredietcrisis. En ja, dan zal het allemaal wel meevallen.
En wat bedoel je precies met flexibel? Want veel mensen hebben misschien een huurhuis of een koophuis. Ben je dan niet flexibel? Of,
Als je een koophuis hebt, ben je minder flexibel dan als je huurt. Als je gezin hebt, ben je minder flexibel dan als je geen gezin hebt, geen kinderen hebt. Als je oud bent, ben je minder flexibel dan als je jong bent. Dus de meest flexibele mensen zijn jonge mensen met veel talent, die hun talen spreken. Die geen kinderen hebben en geen schulden en geen huis. Die kunnen overal doen met hun talent, die kunnen overal gaan werken. Kijk, het gaat nooit de hele wereld slecht. Je kan altijd uitkiezen waar je wel of niet naartoe gaat om je leven te leven.
Ja, en is het dan verstandig om hier te blijven of maakt het verder niet zoveel uit?
Dat weet je niet. Dat ligt aan hoe de omstandigheden zich ontwikkelen. Voorlopig hebben we in Nederland het een stuk beter dan als je nu in Oekraïne woont of in Letland woont of in Amerika woont. Maar ook, ja, nogmaals, dat zijn situaties die moet je van jaar tot jaar bekijken. En voorlopig zitten we hier prima, zitten we hier goed.
Ja, oké. Okay. Nou, helemaal duidelijk. Willem Middenkoop, hartstikke bedankt voor dit gesprek.